Hey, what's up? Welkom. Je luistert naar de podcast Echt Amerikaans. En dit is aflevering 8. En zoals altijd spreek ik hierin met iemand die een band heeft met Amerika. Misschien heeft mijn gast in de VS gewoond, zoals ik. Of komt hij er vaak voor zijn werk? Of heeft hij of zij een onderzoek gedaan? Of een bijzonder avontuur beleefd? Ik noem maar iets. In ieder geval komt zo'n persoon dan terug met verhalen en inzichten. En die hoop ik dan dat ze aan mij vertellen in deze podcast. Ik verwacht eigenlijk niets minder van mijn gast. Dat is Pieter Uitenboogaard. Pieter, jij omschrijft jezelf een beetje als een Amerika-gek, heb ik gelezen. Klopt dat?
Dat klopt wel, ja. Dat klopt wel, zeker. Ja.
Maar jouw beroep is, laten we daar even beginnen, jij bent docent.
Ja, ik sta voor de klas in het middelbaar onderwijs.
Ja, ik zou dan meteen zeggen, iemand die Amerika-gek is, docent is, aardrijkskunde-docent.
Nee, economie. Aardrijkskunde had gekund, hoor. Aardrijkskunde geschiedenis. Aardrijkskunde geschiedenis, dat vind ik echt, daar ligt wel mijn interesse, maar het is economie. Dus,
ja. Economie en Amerika, daar ligt jouw interesse. Waar komt die interesse vandaan?
Ja, ik denk dat dat een beetje begonnen is in mijn jeugd. Net zoals bij zoveel, je komt aan een cultureel infuus bijna. En dat is zo anders als de leerlingen nu, hè, die openen hun telefoon en kunnen alles maar meekrijgen. En ik weet dat wij... Ja, ik denk dat het bij mij begonnen is met de series in de jaren 80.
Nu verraad je leeftijd, hè?
Ja, nou, 79 geboren. Dus ik denk midden jaren 80, eind jaren 80. Matlock staat me heel erg bij.
Oh ja.
De echte deuntje ook, Andy Griffith. Dan word je wat ouder, Airwolf. Dan komt de muziek erbij. Ik basketbalde vroeger. Dus dat komt er ook nog bij. Ja, het kwam allemaal uit Amerika.
Ja.
En zeker op die leeftijd, dan krijg je zo'n mooi beeld voorgeschoteld. En Amerika was natuurlijk ook het land wat mijn opa kende van de bevrijding. Dus het was echt alleen maar geweldig. Nou, dat gaat later natuurlijk wel een klein beetje kantelen als je er iets meer in gaat verdiepen.
Ja, wat was dat beeld dan?
Nou, een heel erg makkelijk beeld van zwart-wit. Dus bijvoorbeeld in Matlock, dat is een advocaat. Nou ja, die deed alles goed en de boef was de boef, bij wijze van spreken.
Ja.
Mooi downtown, ik weet nog Atlanta, en dat is voor mij, toentertijd is dat een beetje getransformeerd in New York. Ik dacht gewoon, dat is gewoon New York, nooit geweten dat Atlanta was. Dus New York was ook mijn eerste liefde. Daar heeft mijn opa me ook mee naartoe genomen toen ik 14 was. Ja, dat zijn van die dingen die je nooit vergeet, hè, want dat was gewoon... Als je zelf uit Zoetermeer komt. En ja, dat is dan ook wel een paar flats. Maar dan...
heb je meteen een band, hè?
Ja, dat is gewoon onvergetelijk. En ik weet nog dat we daar vanuit JFK reden naar Manhattan. En dan kom je een beetje over zo'n heuvel. En de zon ging onder. En dan zie je die skyline. Ja, dat is gewoon ongelooflijk. Dus,
ik had toen... Dat heb ik ook... Dat gevoel herken ik erg sterk. Dat je een bepaald beeld hebt. En dat je dat ook wel... vindt als je daar voor het eerst komt. Hoewel ik het moeilijk vind dat in woorden te vatten. Maar wat was dat voor jou? Was dat een soort van herkenning, omdat je het van de tv kende?
Ja, kijk, nogmaals, ik was 14. Dus weet je, ik had nog niet heel veel boeken gelezen, documentaires gezien. Ik wist een beetje wie de president was, dat soort dingen. Maar het was een geweldig land. Hè? Daar kwam mijn sport vandaan, daar kwamen mijn artiesten vandaan, daar kwam... Toen de tijd, alle series die wij keken, Saved by the Bell, The Fresh Prince, dat was allemaal. En dat was dan zo'n high school setting dat je denkt, zo gaat het nooit bij ons, weet je. Dat is, ging het maar een keertje zo, hè? We hebben zo'n saaie school zonder sportteams en er wordt nooit eens leuke dingen gedaan dergelijke.
Precies, geen kissing in de bleachers.
Nee.
Wat heb je daar gedaan? Weet je dat nog, die eerste keer dat je daar, heb je een basketbalwedstrijd gekeken? Dat neem ik aan? Of?
Nee, want ik weet wel, en dat is wel aardig. Ik heb toen een jersey gekocht van Charles Barkley van de Phoenix Suns.
Mm-hmm.
Dat was toen de tijd een van de betere spelers. En die heb ik nog steeds. En die dingen zijn van zulke goede kwaliteit. Dus dat is 27 jaar geleden. Die gebruik ik nog steeds als een pyjama shirt. We hebben heel veel dingen gedaan. Ik weet nog dat ik met mijn opa zo'n rondje om Manhattan heen met de boot.
Ja.
Dat je op een gegeven moment echt denkt van, dit duurt echt heel lang. Hè? Dat is gewoon echt helemaal Manhattan. Dus dan zit je zo bij de Bronx en bij Harlem op een gegeven moment.
Ja.
Nou, volgens mij duurde het echt wel 6 uur. En ik weet ook nog dat we in Central Park liepen. En New York was toen de tijd toch wel een stukje onveiliger dan nu. Ondanks de huidige stijging van de criminaliteitscijfers. En dat we toch ook wel een beetje moesten oppassen waar we liepen in Central Park bijvoorbeeld. Dat daar wel bepaalde... hoeken waren waar je beter niet kon komen.
Nee.
Nee, er staat me heel veel bij. We sliepen in een hotel naast de studio's van David Letterman. En ik weet dat dat toen net ergens was dat te zien in 1994. Dus ik dacht, oh, David Letterman, geweldig. We zitten er gewoon naast. We zijn naar de studio's van NBC geweest. Daar begon toen net Conan O'Brien, ook zo'n grootheid geworden. Dat was echt zo'n reis die je nooit zou vergeten. Dus
ja.
Als je 14 jaar bent, dan krijg je al die indrukken binnen. En mijn opa was een beetje mijn vaderfiguur ook. Dus ontzettend dierbaar ook wel.
Ja, dat is mooi. Jij bent inmiddels een Amerika-kenner, mag ik wel zeggen. Jij hebt 2 boeken geschreven daarover. Daar gaan we het straks over hebben. Je bent met een derde bezig. Misschien ben jij wel de persoon om dat te vragen. Want ik vraag me altijd af, is New York nou een goed startpunt voor mensen die Amerika willen leren kennen?
Ja, lastige vraag. Sowieso Amerika-kenner. Hè? Het is een land met 330 miljoen mensen, 50 staten. Ja, die naam heb ik ook met een beetje schroom ergens op LinkedIn erbij gezet, maar. want ja, ik denk wel dat ik me op bepaalde vlakken kenner kan noemen. Daar komen we zo denk ik nog op. Maar het hele land, ja, dat blijft altijd lastig. Ik denk wel dat New York is gewoon voor Nederlanders is dat de makkelijkste instap. Het is vrij makkelijk om er te komen. Het is nog enigszins herkenbaar. Is dat Amerika? Ik denk het wel. Het is een heel groot deel van Amerika, zeker. Ja. En dan zijn er nog ontzettend veel andere delen die daar loodrecht tegenover staan. Wat wij natuurlijk ook hebben. Ik vertelde wel eens in mijn klas hoe Urk dan bijvoorbeeld stemt ten opzichte van Amsterdam.
Mm-hmm.
Ja, dat is hetzelfde als een klein stadje in Alabama in New York. Dus dat heb je denk ik overal wel.
Ja.
Alleen ja, dat is natuurlijk Amerika weer. Daar zijn die verschillen weer zo uitvergroot. En dat maakt het ook weer interessant. En maakt het ook wel complex.
Ja. En jij zegt, je bent als 14-jarige daar dus voor het eerst heen geweest. Veel mensen gaan denk ik wel op bezoek. Niet iedereen blijft die interesse houden. Hè? Je hebt die boeken geschreven. Jij bent dat wel blijven cultiveren. Jij blijft Amerika fascinerend vinden. Hoe is dat gegaan vanaf je 14-jarige zelf tot nu?
Ja, het is het land waar ik me toch ook wel echt thuis voel. Op een of andere manier. Ik denk dat ik er gewoon ook gevormd door ben. Ik zeg altijd, ik leef wel fysiek hier, maar mentaal. Hè, als ik kijk naar sport. Nou, dat is allemaal 's nachts, allemaal Amerikaanse sport.
Ja.
Nou, dat volg ik ook vrij religiously, zoals de Amerikanen dan zeggen. Ja, ik bleef er terugkomen en ik heb zeg maar tussen mijn 20ste en 35ste heel veel gereisd over de hele wereld. En ik ben nou 41 en ik denk, nou ja, weet je, ik heb het allemaal wel gezien.
Ja.
Ik vind Amerika vind ik gewoon mateloos interessant. En ik heb nog zoveel plekken waar ik naartoe wil. Dus ik luister alles, ik lees alles. En ik blijf me daar gewoon een beetje op vastpinnen. Dat, ja,
weet je wat dat is? Ja, het is een lastige vraag, dat begrijp ik heel goed. Maar waarom is het niet Australië geworden bijvoorbeeld? Ik heb de vraag wel eens eerder aan een gast gesteld, maar...
Nou ja, wat ik net zei. Ik ben een liefhebber van de NBA. En ik ben een liefhebber van hiphop. Komt uit Amerika. Weet je, wij hebben ook goede rappers in Nederland. Maar het is allemaal een beetje een slap aftreksel. Toch op een bepaalde manier. De films, de series. Komt allemaal uit Amerika. Nou ja, ik geef economie. Ik ben nu bezig met een soort van lessenserie over de coronacrisis. Nou ja, als je dan kijkt wat de Fed heeft gedaan en wat vorig jaar de regering Trump heeft gedaan, nu Biden heeft gedaan. Ja, het is allemaal net een maat groter, wat interessanter. En dat doet de Australische regering toch niet zo, zeg maar.
Nee.
Dus het blijft zo bepalend voor ons. En misschien gaat daar wel wat in veranderen. Maar desalniettemin, het heeft mij gewoon gevormd in de jaren 80. En ik denk dat dat voor zoveel mensen geldt. En dat is denk ik nu wel anders voor leerlingen die met een druk op de knop van alles en nog wat kunnen zien en vinden.
Ja. Ben jij iemand die zijn leerlingen steeds over Amerika vertelt? In jouw lessen voorbeelden uit Amerika aanhaalt? En dan zegt houd toch eens op.
Ja, nee, dat doe ik wel. Dat doe ik wel. Ja. Nee, ja, nogmaals, ik volg het op de voet. Dus als ik iets zie, dan is het vaak, komt het uit Amerika. Een opmerking of een grafiek of iets dergelijks. Klein voorbeeldje, ik ga het morgen hebben over het minimumloon.
Ja.
Nou, daar waren 2 jaar geleden nog van die demonstraties voor de Fight for 15 in Amerika. En dan laat ik een plaatje zien van de McDonald's die nu $18 moet bieden, omdat ze anders niemand krijgen. Nou ja, dat komt allemaal uit Amerika, weet je.
Ja.
En ik was toevallig een weekje geleden hier bij de McDonald's. Daar staat dan ook zo'n poster van, hè, we zoeken mensen en het uurloon erbij. Dus dat had ik ook kunnen gebruiken. Maar ja, dat zie ik dan langskomen en dan denk ik, nou, dat gebruik ik. En ik denk dat dat wel ook bij de leerlingen meestal wel de interesse wekt.
Ja. We gaan het zo meteen even hebben over jouw boeken. Ik wil voor die tijd van jou horen waarom je dan toch hebt besloten om die boeken te gaan schrijven. Je kunt Amerika leuk vinden, je kunt de hiphop leuk vinden, de basketbalspelers allemaal verafgoden. Jij besluit om daar boeken over te gaan schrijven.
Ja, nou, ik denk toch dat je dan nog een andere laag aanboort. En zeker met mijn tweede boek, met mijn eerste boek. Ja, ik had geen boek geschreven. Dus dan kom je daar en dan ga je met mensen praten. Maar ja, je kan niet ergens op terugvallen. Bij mijn tweede boek had ik een website, had ik een bedrijfskaartje of visitekaartje. Ja, dat opent ook gewoon deuren. En dan wordt het helemaal interessant. Want ik ben nou van mezelf vrij verlegen, denk ik. Dus ik ga niet zomaar met heel veel mensen praten. Maar als je dan een boek gaat schrijven, ja, dan heb je voor jezelf een soort reden om mensen lastig te vallen. Of in ieder geval met ze te gaan praten. En ja, dat is, het is een soort alibi om zeg maar toch nog wat dichterbij en te komen, denk ik. En dat was denk ik toch ook wel, nou ja, er waren specifieke drijfveren, maar dan komen we zo bij het eerste boek misschien nog wel op. Maar dat is wel echt heel, heel bijzonder, vind ik.
Ja. Nou, laten we daar zo even over gaan praten naar de break. Pieter, ik heb jou gevraagd om na te denken over wat jij echt Amerikaans vindt. Je gaf net al zelf aan, Amerika is groot. Er is veel te zien, veel te doen. Dus het zal misschien lastig voor jou zijn om dat tot één punt terug te brengen of dat één onderwerp. Maar heb je iets gevonden?
Nou ja, het onderwerp van mijn eerste boek. Dat is de stad Detroit, Michigan. Oh, ja. Ik ben Amerika gek, maar ik heb ook wel een haat-liefde verhouding met het land. Het is gewoon een grillig land ook. En nou ja, als je kijkt naar de geschiedenis van de stad Detroit en het verhaal van Detroit, ja, eigenlijk alles komt daar wel in terug en naar voren. En nou ja, misschien nog wel meer dan in de voor Nederlanders bekende stad in New York en de Westkust, waar mensen een rondje reizen. Dan is Detroit een beetje onbekend ook wel.
Ja, want mijn vraag zou natuurlijk als eerste zijn, waarom kies jij voor Detroit?
Nou, een aantal redenen. Nogmaals, ik ben basketballiefhebber en ik ben een beetje geswitcht. Ik ben in de jaren 90, zoals bijna iedereen, was ik fan van de Bulls en Michael Jordan, de grootheid zelf. Maar ja, dan moet je een ander team gaan zoeken, want de Bulls, dat was helemaal niks meer op een gegeven moment. En begin 2000 had je in Detroit, had je de Pistons. De Pistons waren eigenlijk al een beetje een blok aan het been van Michael Jordan in het begin. Maar ja, toen was ik nog een beetje te jong. 1989, 1990. En die stonden bekend om echt heel ruw verdedigen. De Bad Boys. En toen kreeg je in 2003, 2004, 2005 weer zo'n team. Echt een team. Zonder echte grote sterren. Maar met echt hele interessante spelers. Dus daar was ik fan van. Nou, ik ben ook een groot fan van hip-hop. Rond 2000 kwam Eminem uit Detroit.
Ja.
Dus die stad, ik wist er wel wat van. Ik denk net zoals iedereen, oh ja, iets met auto's en iets precies met Motown. En nou, het gaat niet zo goed met Detroit, dus dat wist ik allemaal wel. En toen kwam er bovenop in 2011 tijdens de Super Bowl, wat altijd een spektakel is. Dan heb je die reclames tussendoor. Toen had Chrysler een reclame. Nou, die laat ik nog steeds elk jaar in al mijn klassen zien. Dat is Born of Fire. En dat is gefilmd in Detroit met Eminem. Een ontzettend mooie reclame, maar daar zitten een paar teksten in. En dat is A City That Went to Hell and Came Back. Dus nou, echt ja, uit de dood opgestaan, zeg maar.
What does this city know about luxury? Huh? What does a town that's been to hell and back know about the finer things in life? Well, I'll tell you. More than most. You see, it's the hottest fires that make the hardest steel. Add hard work and conviction, and the know-how that runs generations deep in every last one of us. That's who we are. That's our story. Now, it's probably not the one you've been reading in papers. The one being written by folks who've never even been here. Don't know what we're capable of. Because when it comes to luxury, it's as much about where it's from as who it's for. Now we're from America, but this isn't New York City, or the Windy City, or Sin City, and we're certainly no one's Emerald City.
En het eindigt dan met Imported from Detroit. Dat echt ook geniaal gekozen is, want dan lijkt het dus alsof het een soort van ja, buitenaardse stad is, terwijl het gewoon nou ja, in Amerika ligt. Nou, dat wekte mijn interesse wel. En 2 jaar later vroeg de stad het faillissement aan. En toen kwamen er in de Nederlandse kranten kleine berichtjes. Niet heel erg groots uitgewerkt. En ik weet nog dat ik in de Volkskrant, de krant die ik lees, las ik 2 berichten. Eentje was, Frankrijk gaat nu ook de kant van Detroit op. Het was de tijd van de schuldencrisis. En ik dacht, wat een onzin. Het enige wat ze gemeen hebben is, oké, er zijn schulden. En ongeveer een week later kwam er in de Volkskrant ook een opiniestuk van Dirk-Jan Epping, nu Forum voor Democratie lid. En dat ging over, er zijn in China duizenden Detroits, over Chinese steden met schuldenproblematieken. Toen dacht ik echt, nou, wij weten hier gewoon ook niks van. En toen heb ik gewoon besloten van, nou weet je wat, lijkt me wel interessant. Ik ga er helemaal mee in storten. Ik lees een jaartje alles wat los en vast zit. Ik kijk documentaires. Dat heb ik gedaan. Nou, ik ben 5 jaar heen en weer gereisd, 2 keer per jaar. En een boek over geschreven. En dat was echt geweldig.
Want dat wist je al toen je die beslissing nam van ik ga hier een boek over schrijven?
Ja. Toen dacht ik, ik heb altijd wel zoiets gehad van ik zou wel eens iets dieper ergens in willen duiken. En dit was voor mij een beetje een blinde vlek in Nederland. Heel eerlijk, als je gewoon op Amazon googelt, je krijgt tientallen boeken van, over Detroit. Maar het zijn allemaal Amerikaanse boeken. Dus ik denk, nou, ik ga gewoon het Nederlandse boek over de stad Detroit ga ik schrijven. Gewoon alles gaat erin. Dus Eminem zit erin, Motown zit erin, de auto-industrie zit erin. Het faillissement. Ik heb recht en economie gestudeerd. Dus dat was ook echt een ontzettend interessante case study. Ik heb ook in de rechtszaal bij de eerste dag gezeten. Dus dat zit erin. Ja, en het was ook wel een beetje dat de afgelopen, nou ja, tot corona eigenlijk, dat Detroit een heel klein beetje, net zoals de rest van Amerika ook wel economisch, maar toch wel een beetje uit het dal aan het klimmen was. Dus die rode draad zat er ook wel in. Het was niet meer zo bar en boos. Tijd heb ik niet meegemaakt, maar als in 2008, 2009 met de kredietcrisis, toen was het echt nog wel een slag erger.
Ja, en voor wie dacht je dat te gaan schrijven? Je zegt van, dat was eerst een blinde vlek voor Nederlanders. Interesseren we ons daar wel voor, denk je?
Nou, ik schrijf het in eerste instantie, moet ik heel eerlijk zijn, gewoon voor mezelf. Het is gewoon een excuus om naar Amerika te gaan en daar zo in zo'n onderwerp me vast te bijten. En dat biedt mezelf gewoon ontzettend veel plezier. Maar ik denk, dit onderwerp, je hoeft, kijk, het boek is vrij dik. Je hoeft niet alles te lezen. Je kan ook
900 pagina's.
Ja.
Is echt, mag ik er iets over zeggen? Want ik ben erin begonnen. Dat moet ik er even vertellen. Wij hebben een gezamenlijke bekende. Joost is dat die mij vertelde dat jij dit boek had geschreven. Toen hij wist dat ik ook uit de VS kwam na een tijdje daar gewoond te hebben. En hij gaf me dat boek en ik dacht, wat een enorm boek. Ja. Heb ik daar nog wel tijd voor? Daar komt ongetwijfeld het leven tussendoor. Dit ga ik niet allemaal uitkrijgen. Ik heb hem er nog niet uit, maar het is wel, dat zeg ik niet omdat jij hier tegenover me zit. Het is wel super interessant, want je belicht alles. Ja. Van de muziek, tot de auto's, tot frauderende politici, rassenverhoudingen. Echt alles komt aan bod, sport.
Ja.
En je maakt er een mooi geheel van. Dus, maar voor wie maak je het dan? Maak je het dan voor mensen zoals ik, die gewoon in Amerika geïnteresseerd zijn? Of wil je er iets mee zeggen?
Nou, ja, weet je, je geeft het zelf aan. 900 pagina's, ja, als je dat een beetje serieus leest, kost het je minstens een maand. En in die tijd kan je ook heel veel andere dingen doen. Dus ik denk gewoon het publiek is niet heel groot. Aan de andere kant denk ik, ja, mensen die echt nog een stapje verder willen zetten, geïnteresseerd in Amerika zijn. Ik denk dat ook voor heel veel van hen Detroit wel enigszins bekend is. De punten die ik net noemde, maar de echte ins en outs toch ook niet. En als je dan daarin gaat verdiepen en ja, je realiseert wat daar is gebeurd, je wordt er wel voor beloond. Maar ja dan moet je wel, moet je er even voor investeren. En ja, dan moet het toch ook wel echt een plek zijn voor mensen die daar regelmatig komen in Amerika, er echt iets mee hebben. Ja. Maar ook, ik heb ook, toen het uitkwam net, heb ik ook lezingen gegeven bij studenten sociale geografie. Ik heb een lezing gegeven bij de Cadillac Autoclub in Nederland. Weet je, dan een beetje toegespitst op dat soort onderwerpen. Dus ja, daar kan je, nou ook heel aardig, in Amsterdam heb je een huurpand en dat heet dan de Detroit. Voor die VVVE heb ik ook een lezing gegeven. Dus ja, zo kom je nog eens op plekken ook. Is ook wel aardig.
Ja. Ja, zeker. Wat moeten wij weten van Detroit? Als niet iedereen het gaat lezen, maar...
Het is dé plek in Amerika waar je naartoe moet, denk ik.
Ja?
Dat moet je weten. En het is denk ik ook wel een onontdekt juweel wat dat betreft. Nogmaals, je moet er wel voor investeren, maar je krijgt er heel wat voor terug. Je kan daar gewoon nog, bij wijze van spreken, in het grote museum lopen. Detroit Institute of Arts. Nou, geweldig. En je loopt bij wijze van spreken alleen. Als je daar in downtown komt, sinds een jaar of 10 is dat vergelijkbaar met andere downtowns in Amerika. Dat is flink opgeknapt. Maar ga je een kwartiertje verder op de fiets, ja, dan zit je opeens in een andere wereld. En dan zie je de keiharde werkelijkheid van Detroit. Dat gewoon in 75% van de stad de mensen zijn weggetrokken. Dat de stad in 1950 nog 1,9 miljoen inwoners had en nu ietsje boven de 600.000. Ja, dat is echt onwerkelijk. Ik heb best wel veel van de wereld gezien, maar als ik dan daar toch ben en je fietst of je loopt of je rijdt door zo'n straat en je gaat dan bijvoorbeeld in de bibliotheek, daar heb je de Sanborn Maps. Dat zijn oude kaarten van de verzekeraar die dan precies hadden aangegeven waar de huizen waren en de kerken. Ja, dan zie je dat gewoon hele gemeenschappen weg zijn. Dat is echt onwerkelijk. Dat heb ik nergens ooit zo meegekregen, meegemaakt. En dat zou ook deels komen doordat ik er vaak terug ben gegaan en me er zo in heb verdiept. Maar dat harde van Amerika, dat grillige en toch ook wel de veerkracht van de mensen die daar wonen en die door blijven zetten, ondanks die omstandigheden. Ja, mateloos fascinerend.
Ja. Ja, ik ben er zelf een paar keer geweest. Dit was denk ik ook 2007, 2008. Ik moest het nog even opzoeken. Ik hield destijds een blog bij. En dan lees ik altijd even, als het te sprake komt in de podcast, van wat heb ik er destijds van meegemaakt. En ik heb tot twee keer toe, schreef ik op dat ik er doorheen reed en dan maar mijn ramen dicht hield. Waarmee ik maar wilde aangeven, wat is het een enge stad. Dat was ook eigenlijk mijn gedachte wel toen ik jouw boek begon te lezen.
Ja.
Van, dit is waar ik het mee associeer. Het was toen ook allemaal zwaar in verval. Maar ik heb het idee dat je dat ook wel een beetje wegneemt of zo.
Ja, nou, dat zou heel mooi zijn. Kijk, ik weet nog dat ik daar landde en ik schrijf het ook ergens. En die douanier, het is altijd hit of miss in Amerika. Soms zijn het echt van die ontzettend strenge mensen dat je denkt, nou. Maar af en toe heb je hele leuke gesprekken met dat soort mensen. En die vroeg, ja, waar ga je naartoe? En ik zo naar Detroit. Nou, ik kreeg een soort van lezing van, weet je zeker dat je dit gaat doen, et cetera, et cetera. En ik ging er ook met de taxi naartoe en ik kwam daar. Ja, en je moet je gewoon een beetje overgeven aan de sfeer, want het lijkt heel dreigend. Je moet wel een beetje street smart zijn, denk ik. Dus als je daar komt en je loopt maar ergens heen en je denkt van, nou, dat doe ik wel eventjes. En ja, ik kende die stad gewoon. Die hele kaart zat in mijn hoofd. Ik kende de muziek, ik kende de wijken. Dus wat dat betreft, weinig verrassingen meer. Nou ja, totdat je daar komt en dan word je toch nog verrast door hoe het er echt uitziet. Maar er is criminaliteit en die is ook echt schokkend. Want nou, in Nederland worden er in een jaar iets van 110 mensen vermoord. Echt heel weinig trouwens. Dat zijn 17 miljoen inwoners. In Detroit zijn het er meer dan 200 voor 632.000 inwoners.
Ja.
Maar dat gebeurt wel gewoon in toch bepaalde wijken, de armste delen van de stad. En ook daar ben ik geweest. Als je daar gewoon overdag komt en je houdt je een beetje aan, een beetje normale regels, je doet geen gekke dingen. Misschien heb ik gewoon geluk gehad ook hoor. Maar het is voor mij een van de warmste plekken waar ik ooit ben geweest. Waar ik heel erg ben verwelkomd. En waar mensen ook wel tegen mij altijd zeiden, vaak zwarte Detroiters, het is eigenlijk nog een zwarte stad. Het is 80% zwart. Maar wel tegen mij zeiden, ja, we hopen wel dat je het juiste verhaal opschrijft. Hè? Echt wantrouwig ook wel. Maar als je
zeker,
dan een beetje,
en reden voor, denk ik.
Ja, zeker reden. Als je het boek leest, alle reden. Ik heb alleen maar, ben me meer aan hun kant gaan scharen, zeg maar. Maar als je dan laat zien, dat je ook echt wil luisteren en oprecht bent, dan gaan alle deuren bij wijze van spreken open. En ik vind het nog steeds de plek waar ik me ook echt gewoon thuis voel. En soms meer als hier in Nederland, denk ik toch wel ook.
Ja, ja. En wat maakt Detroit Amerikaans voor jou? Is dit een stad als alle anderen? Als ik dit gezien heb, daarom vroeg ik ook die vraag van New York een beetje. Is dat hoe je Amerika leert kennen? Wat ken ik van Amerika als ik Detroit ken?
Ik denk toch wel het harde, het grillige. ook hoe snel dingen kunnen gaan. Hè? 1950 is het nog een van de rijkste steden van Amerika. 1950, dat was echt niet zo lang geleden.
Nee.
De vijfde grootste stad. Het is nu de 28ste grootste stad. Het is toch wel het Amerika van de winnaars en de verliezers. Wat je daar gewoon, nou ja, echt voor je ziet. Ja, en alle belangrijke dingen die Amerika meer kan maken. Hè? De auto's, de muziek, de sport toch ook wel. Nou ja, de rassenverhoudingen die je aan hebt gedragen. De diversiteit, hè, gesticht door de Fransen. Nu een zwarte stad, maar ook met een best wel grote minderheid Polen in sommige gebieden. Mensen uit Oost-Azië. Ook dat zie je in New York, maar op een hele andere manier, denk ik.
Ja. Is er iemand uit Detroit waarvan je zegt, die moeten wij als Nederlanders kennen?
Oeh, nou. Het zijn er veel, denk ik. Maar ik zit even te zoeken.
Kijk, we kennen Eminem dus. Dat
ja, is... ik vind een van de laatste burgemeesters vind ik een fascinerend figuur. Kwame Kilpatrick. Dat was echt een jonge, opkomende ster ook binnen de Democratische Partij. Die is, begin 2000 is die burgemeester geworden. Hele flamboyante man. Als je hem zag, zou je ook denken, nou, die kan ook goed defensive end of zo zijn in de NFL. Was die ook. Goede voetballer. Heel erg talentvol. Zijn ouders zaten ook in de politiek. Nou, die zou Detroit er wel bovenop helpen. Kreeg ook een prijs voor een van de beste burgemeesters uit Amerika. Maar is uiteindelijk veroordeeld voor corruptie. En dan ga je niet 3 maanden de cel in. Die is voor 28 jaar de cel ingegooid. Hij is vorig jaar vrijgekomen, maar dus wel vrij lang vastgezeten. Heeft zich helemaal bekeerd tot de heer en probeert nu dominee te worden in Detroit. Dus dat vind ik een fascinerend figuur. Ook weer de opkomst, de ondergang.
Precies.
En dan toch ook weer uit de as herrezen. Dat is ook een beetje...
een soort salvation voor deze meneer.
Ja,
die zou je dus wel weer voor het volgende boek willen interviewen, of niet?
Nou... Voor een volgende, ik heb nog zoveel ideeën. Ik wil heel graag weer terug naar Detroit. Ik mis het heel erg.
Ja.
Maar
wat zou je gaan doen?
In Detroit? Oh, ja. Ik zou een avondwedstrijd van de Detroit Tigers in de zomer. Ach, dat is zo mooi. Dan gaat de zon onder. Dan zie je downtown. Ik zou op de fiets alle wijken gaan bekijken. Ik zou in de bus stappen naar mijn Airbnb tegenover Motown. Je kan daar gewoon een Airbnb, ik betaalde $20 en dan zit je gewoon tegenover het Motown Museum.
Nou, fantastisch.
Dan moet je een beetje de luxe wegdenken, maar dan ga je met de bus uit downtown. En de bus is daar echt het vervoersmiddel van de normale Detroiters en gewoon ook wel van de arme Detroiters. Dus ik zat ook altijd in die bus als enige witte. 2 meter ben ik, nou dat valt echt ontzettend op. Maar dat is hartstikke leuk, want dan heb je gelijk weer gesprekken met mensen. Want wat doet deze jongen hier? Wat wil die allemaal? Dat mis ik echt. Ik heb dat vanaf 2014 tot en met 2018 2 keer per jaar gedaan. En dat is het opeens afgelopen, want je boek is klaar.
Ja.
Maar die liefde zit wel echt in mijn hart. En die gaat nooit meer weg voor die stad. Dus ik moet snel weer erheen.
Ja, dat is mooi. Oké, we gaan even naar het derde deel van de podcast. Blijf bij ons. Pieter, in deze podcast geef ik ook altijd iets aan wat voor mij echt Amerikaans is. En ik hou daarbij een beetje rekening met mijn gast. We hebben het net gehad over jouw eerste boek, Detroit. Dat heeft volledig ontwaken uit de Amerikaanse nachtmerrie. Jij hebt nog een boek geschreven. En dat boek heet Slag om het Witte Huis. En dat gaat over de verkiezingen. Dat gaat over de laatste strijd tussen Trump en Biden. Die, zoals we allemaal weten, gewonnen is door Biden. Ik zat te denken, wat kan ik daarvoor echt Amerikaans bij bedenken wat mij aanspreekt? En toen kwam ik eigenlijk op de stump speech. Zoals mensen misschien weten, stump speech, als je dat vertaalt, is dat de speech op een stronk. Ik heb het even opgezocht, mensen gingen vroeger op een stronk staan en dan gingen ze vertellen wat ze ervan vonden. Dus dat ze tot burgemeester werden verkozen van het dorp. Dat is dus de stump speech geworden. En nu is dat dus dat kandidaten door het hele land gaan en steeds hetzelfde vertellen, in de hoop dat zij gekozen worden. En ik zag, toen ik een beetje onderzoek naar jou deed, dat jij daar ook bij een paar geweest bent. Ik zag je met Biden op de foto en met Kamala Harris zag ik je op de foto. Ik ben zelf ook bij een paar van die speeches geweest. Het is een enorm spektakel. En het is ook heel gek om mensen steeds hetzelfde te horen zeggen. Maar het is toch, ja, hoe moet ik het zeggen? Je moet er toch goed in zijn. Je moet toch mensen kunnen enthousiasmeren. Het zijn vaak congreszalen vol, stadions. In hoeverre heeft dat, en voor mij speelt het nog corona, hè, tijdens Trump-Biden. In hoeverre speelt dat nog een rol nu, dat mensen goede redenaars zijn?
Ik denk dat dat nog steeds heel belangrijk is. Daarmee trek je de mensen, daarmee kan je je verhaal voor het voetlicht brengen. Maar wat wel opvallend is, als ik kijk, ja, ik ben in Iowa geweest, waar dan de Democraten met 25 streden ze toen nog om de nominatie. Ja, als jij mij vraagt, wie heeft de minste indruk op je gemaakt, dan was dat eigenlijk Biden.
Oh, wauw.
En dat hoor je wel vaker. Toch wel een beetje, nou ja, over zijn hoogtepunt heen. Wel een heel echt passievol einde had hij altijd, hè, voor Amerika. En er staat echt iets op het spel. Dat kwam altijd wel aan. Maar maakte toch wel een beetje een stroeve indruk. Dus wat dat betreft, die stump speech, die heeft hem niet over de lijn geholpen. Dat zijn hele andere factoren geweest. Dus het is en blijft belangrijk. En ook hoe je in de debatten natuurlijk je tegenstander onder druk kan zetten en je kan uiten. Maar ja, onder de omstandigheden van vorig jaar waren er factoren die daar veel meer overheen gingen en veel belangrijker waren.
Ja, maar jij bent er dus geweest ten tijde van de verkiezingsstrijd.
Nou ja, de ondertitel van mijn boek is Van Iowa tot Wisconsin.
Mm-hmm.
Dus nou ja, wat ik in ieder geval wilde doen was echt het prille begin meemaken. Omdat ik toen kijk, ook Iowa, daar had ik wel eens wat over gehoord. Hè, dat de first in the nation was. Ik wist dat het een landbouwstaat was. Ik wist dat daar op een bijzondere manier werd verkozen met zo'n caucus. Hè, in een grimzaal met z'n allen. Maar verder wist ik ook niet zoveel van. En dan ga je daar naartoe. En ja, dat is hartstikke aardig. Dan heb je de grootste krant daar, de Des Moines Register. Die heeft dan zo'n caucus calendar. En dan kan je gewoon elke dag kijken. Oh, die is daar, die is daar. En er waren gewoon dagen, nou, dat ik echt 4 mensen had gezien. Dan was ik de hele staat doorgereden. Ook ontzettend leuk. Want ja, dat zijn plekken waar er is, voor een toerist is Iowa niet echt de staat om naartoe te gaan. Maar dan rij je daar door die mais- en sojavelden. Ontzettend aardig om je dan zo'n klein dorpje langs te komen. En ja, ik heb van de 25, ik heb er denk ik 15 tot 20 gezien. Bijvoorbeeld ook Steve Bullock, dat was toen de gouverneur van Montana, democraat, wel bijzonder. Maar die trad op voor 5 mensen. Nou, dan weet je al meteen, oké, ja, dit is niks, dit gaat het niet worden. Biden een paar keer gezien, ik ben met Elizabeth Warren een dag meegelopen. Ja, oh, wow. En dan is het wel aardig, de stump speech die zij dus geeft, ja, dat doet ze dan 4, 5 keer op zo'n dag. Dus ik dacht de eerste keer ook, oh, wat een geweldig verhaal. Ik ben helemaal geraakt. En dan kom je de tweede keer ook precies dezelfde grapjes. Zij had, zij had haar zoon bijvoorbeeld bij zich. En dan de hele tijd, ja, dit is mijn zoon. Hij is voor de technologie en de social media. Haha, want ik kan dat allemaal niet en zo. En dat elke keer op hetzelfde moment. Ja,
inderdaad.
Hetzelfde verhaal ook. En ja, ontzettend ontroerend dat haar vader dan ziek wordt als zij klein is. Haar moeder gaat dan werken, maar die legt dan de jurk waarin ze getrouwd is, legt ze klaar. En daarmee gaat ze solliciteren bij Sears. Hè, zo'n groot warenhuis. Ja. En dat is echt om aan te geven. Ja, hè, vroeger kon je nog, als je bij Sears werkte, kon je je gezin nog onderhouden. Nou, nu de middenklasse, dat kan niet meer. Maar dat verhaal, dan gewoon 4, 5 keer. En zij dan ook elke keer, ja, dat moet zij gewoon spelen. Dat ze dan inderdaad de stilte laat vallen en zo. En dat deed zij echt heel goed. Ja, dat vond ik echt wel opmerkelijk. Want ja, als docent, ik vertel ook wel eens iets 2 keer. Maar dit is toch wel een hoge vorm van acteren, hoor. Dat je zo'n, want dan gingen die mensen weer allemaal klappen of helemaal de emoties tonen. Dat ik dacht, ja, je moest eens weten, 2 uur geleden is precies hetzelfde verteld in een zaaltje hier een uurtje verder weg. Dus ja, ontzettend boeiend wel. Ja. Maar ja, ook je kan zo dichter dan bij komen. Ja, dat is
ja, en begin nog wel, hè?
Ja, nou, ik heb 3 keer heb ik Biden gezien. Ja, dan als je een beetje goed gaat staan, dan komt hij langs. Hè, dat is dan, komt hij langs de rope en dan gaat hij een kort praatje met je houden. Ja, dat is een half jaar later ook door corona natuurlijk. Maar dat kan helemaal niet meer. Nee, dus,
nee, wij hadden dat ook. We werkten toen als media, konden bij de eerste keer heel dicht bij Obama komen. Nou, een paar maanden later was het allemaal politie en snuffelhonden. Ja. Moest je je tas neerzetten en dan allemaal afstand houden.
Ja.
Dan kwam je echt nergens meer bij. Maar inderdaad, als je nog iets mee wil maken, dan moet je dat in het begin
doen. Dat is echt leuk. Ja, ze zitten nu binnen de Democratische Partij, want Iowa is niet divers genoeg. 90% wit. Dus ze zitten heel erg te kijken of ze dat gaan omgooien. Ik denk eigenlijk dat dat niet gaat gebeuren. Ja, ik zou alle luisteraars aanraden, mocht er over 3 jaar weer zoiets gaan plaatsvinden. Is echt ontzettend aardig. En Iowa is dan net iets eerder dan New Hampshire. Ook volgens mij net iets minder druk. Zeker als je gewoon een half jaar van tevoren komt. Nou, en dan zit je in van die cafeetjes. En dan komt Amy Klobuchar. En dan zitten er gewoon 20 mensen naar Amy Klobuchar. Toch een senator uit Minnesota te luisteren. Dus,
wat grappig, hè?
Ja.
En waarom heb je hiervoor gekozen? Dit is wel iets anders dan je eerste boek. Waarom wilde je deze verkiezing bijwonen?
Nou, het was echt, ik had allemaal andere onderwerpen in mijn hoofd, maar ik dacht, oké, Trump tweede keer, dit is nu of nooit. En ik wist niet welke democrat eruit zou komen, maar ik wist wel dat dit een hele interessante race zou worden. Nou, dat is het boven verwachting geworden met alle dingen die daarnaast nog speelden. Dus ik denk, oké, deze kans grijp ik. Het was wel een heel kort termijn, want ja, waar ik voor Detroit 5 jaar, 6 jaar de tijd heb gehad, was dit gewoon 1,5 jaar. Maar zeker dat in Iowa, ja, dat zal ik nooit vergeten. En ik had toen echt al uitgekozen, oké, dan ga ik de laatste rit ga ik in Wisconsin proberen mee te maken. En als je kijkt naar de staten waar Biden zich op richtte, de 3 staten die Trump van de Blue Wall afpikte, Pennsylvania, Michigan en Wisconsin. Nou, Michigan kende ik al, dus dat was voor mij niet interessant. Ik dacht, Wisconsin, dat wordt denk ik van die 3 het meest interessant. Nou, ik ben uiteindelijk door corona helaas niet geweest. Maar ik weet niet of je nog kan herinneren, in die verkiezingsnacht, dat vond ik ook geweldig. Dan kwam in Milwaukee, kwam daar opeens een auto aanrijden met een USB-stick met daarop de laatste stemmen van Milwaukee County. En dat was een grote stad, democratisch, ook een grote zwarte gemeenschap. Ja, en daar ging Milwaukee naar de Democraten. En dat was eigenlijk de eerste dominosteen die omging.
Ja.
En daarna, in de dagen daarna, gebeurde natuurlijk nog een hele hoop. Maar toen was eigenlijk, vanaf dat moment zag je ook op de gokmarkten dat dat Biden zou gaan winnen. Dus heel jammer dat ik dat niet heb meegemaakt. Maar die keuze die ik daar heb gemaakt, was denk ik wel de goede. En ik heb via Zoom wel een hele hoop mensen nog kunnen spreken en ook in mijn boek terug laten komen. De voorzitter van de Republikeinse Partij daar, nou, een van de grote voorvechters van Black Lives Matter in Milwaukee.
Oh ja.
Nou, enigszins coronatwijfelaars ook achterhaald. Want dat ging ook spelen. George Floyd ook nog natuurlijk. Dus ja, dat was wel een bijzonder einde. Maar wel vanuit Nederland meegemaakt helaas. Ja.
Ja, ja, ja. Maar wilde je graag weten hoe Amerika onder Trump was? Is dat wat je graag mee wilde maken?
Nee. Want ik denk, een van de opvallende dingen ook, hè, als je zo'n beeld hebt van iets, Iowa was voor mij toch ook wel een republikeinse staat.
Mm-hmm.
Niet zo scherp als een Wyoming en een Alabama, maar dan kom je daar. En dan heb je dus Des Moines, en je hebt Iowa City. Nou, dat zijn gewoon hele grote steden met universiteiten. Gewoon super progressief en links. En dat is denk ik hetzelfde wat mensen bij Detroit hebben, van die hele stad ligt in puin. Ook daar zijn best wel mooie wijken nog gewoon. Een stevige zwarte middenklasse heb je daar ook nog. Dus het is ook een beetje om je eigen voordelen, denk ik, weg te nemen. En dat verrast dan ook wel. Om ook in de kleinste boerengehuchten in het noordwesten van de staat heb je een hele grote Nederlandse gemeenschap nog. Ja, en die stemmen 80% zo'n beetje.
Is dat Pella?
Ja, nee, Pella ligt ietsje onder Des Moines. Maar daar heb je Orange Center, heb je onder andere Zeeland, allemaal dat soort plekken.
Ja, ja, ja.
Maar in het noordwesten is echt de grootste concentratie. Pella is een beetje ten zuidoosten van Des Moines, ook nog wel. Maar die zijn op een gegeven moment naar het noordwesten weer getrokken vanuit Pella. Dus
als ik Iowa denk, Nederland, dan schieten we gedachten meteen naar Pella. Want,
ja, maar ook een geweldige plek. Daar hebben ze gewoon een soort van Amsterdamse grachten nagebouwd. Ja, ik weet niet of je dat ooit gezien hebt.
Ja, zeker. Dat water is daar zo blauw als allemaal nep.
Dat is echt, het lijkt alsof je in Las Vegas in zo'n hotel loopt. Echt niet normaal. Ja.
Ik heb daar, dit heeft hier nergens niet veel mee te maken, maar ze hebben daar een volleybal, ik denk dat het college is, en dat heet dan Dutch. Dat is de Dutch College. Dus daar heb ik, en ik volleybal, dus ik heb daar volleybal shirts gewoon gekocht, omdat daar Dutch volleybal op staat. Want alles is daar Dutch.
Ja,
we kwamen daar aan in Pella en we wisten van niks nog. Dus het eerste hotel stond allemaal van die Delsblauwe molentjes op de balie. Dus wij, hey, dit is grappig. Nou ja, dat denk je naar het eind van de dag, denk je dat al niet meer. Want dan heb je dus door wat voor dorp dat eigenlijk is. Maar goed. Ik vroeg mij ook nog even af. Biden heeft dus nu gewonnen. Jij volgt dit ook allemaal. Is Amerika nu daardoor nu heel erg veranderd, denk jij? Of is dat daarvoor nog te vroeg nu?
Nou, te vroeg verandert denk ik wel. Omdat een president heeft gewoon veel macht. En kijk maar naar de verschillen tussen een Trump aan het bewind als het gaat om corona aanpakken. En Biden aan het bewind als het gaat om corona aanpakken. Ja, daar heb ik uitgebreid over geschreven. En ik denk dat dat toch wel in de geschiedenisboeken blijft terugkeren hoe dat vorig jaar is gegaan in Amerika. Mm-hmm. Ja, en dan zeker als je kijkt wat er nu in Washington wordt bekokstoofd. Nou, dat kan wel natuurlijk Amerika een zetje geven. Het zal het nooit echt veranderen op grote schaal. Maar als het grote reconciliation pakket van Biden doorheen komt met $3500 miljard, met iets meer subsidiering voor kinderopvang, met wat meer geld naar klimaatverandering, et cetera. Ja, dat zijn gewoon hele andere dingen als onder Trump. Dus
ja.
Wat dat betreft waait er een nieuwe wind, een andere wind. Ja, en op sommige vlakken ook weer niet. Hè. Als je kijkt naar Afghanistan, ook Trump zou daar weg zijn gegaan. En Biden heeft dat ook gedaan. Dus ja, het blijft Amerika wat dat betreft.
Ja, fascinerend is dat, hè?
Ja.
Dus, leuk om te blijven volgen. We hebben nog een paar minuten de tijd en ik wilde je toch even vragen. Je gaf aan dat je bezig bent met een derde boek.
Ja.
Kun je daar al iets over vertellen?
Ja, dat kan ik zeker. Waar in boek 1 zeg maar de focus lag op Detroit, een plek die ik niet zo goed kende. Boek 2 Iowa, ga ik nu in boek 3 Alabama, de staat in het zuiden, ga ik eens even van dichtbij bekijken. En dat doe ik dan met op de achtergrond de bestorming van het Capitool op 6 januari.
Oh, ja.
Waar toch ook wel een aantal Capitoolbestormers een achtergrond hadden in de staat Alabama. Politici, maar ook mensen in het Capitool en die daar eruit hebben ingegooid, et cetera. En ja, wat mij wat een beetje de aanstoot heeft gegeven toch wel. Je hebt Trump in 2015 komt hij van die trappen af, hè, in de Trump Towers. Dat is zijn aankondiging die hij doet.
Ja.
Dan gaat hij die rallies beginnen. Maar die eerste 4-5 rallies, ja, er komen 700 mensen, 800 mensen. En dan gaat hij, in augustus gaat hij naar Mobile, Alabama. En dan komen er 30.000. En dat is echt het moment dat met name de Republikeinse Partij gaat denken van, oké, hier is wat aan de hand. Dus ik wil ook naar Mobile, naar dat stadion, kijken of daar nog mensen zijn. Maar ook een beetje de wortels van het Trumpisme. Ik wil iets meer de tijd nemen voor dit boek, dus ik ga ervan uit dat ik het in 2024 voor de verkiezingen kan publiceren en af heb. En dan, nou, dan is Trump, denk ik, weer de kandidaat voor de Republikeinen, tenzij er iets anders gebeurt.
Oh ja, dat denk je?
Ja, dat denk ik wel.
Oké. Okay.
Dat is een beetje de ja, tenzij er iets met zijn gezondheid misgaat, maar die zint op revanche. Dus ik kan me niet voorstellen dat hij het aan anderen overlaat. Nee, zeker niet.
Dus dan zou dat boek een soort van terugblik zijn op hem en de rol die Alabama daarin speelde.
Ja, en de Capitoolbestorming. Want ja, 6 januari is die Capitoolbestorming. 2 maanden later gaat een afvaardiging van de Alabama Republican Party gaat naar Mar-a-Lago, waar Trump dan zit.
Ja.
Biedt hem een plakkaat aan van de beste president ooit. Ja, fascinerend. Dat wil ik gewoon. Ik wil dat die mensen mij dat gewoon gaan uitleggen. En ik wil al die beweegredenen horen.
Ja, dat is wel bijzonder.
Ja. En ja, verder spelen er nog veel meer dingen. Kijk, het hele verhaal rondom de verkiezingen en de big lie en de fraud. Alabama is ook de plek waar Shelby County naar het Hooggerechtshof is gestapt om de Voting Rights Act een beetje te decimeren. Shelby County versus Holder. En dat is een county vlak onder Birmingham, Alabama. En daardoor hoeven nu de staten in het zuiden veel minder voor te leggen aan het ministerie van Justitie als ze iets gaan wijzigen in de kieswetten. Nou, dat is daar gebeurd. Hè? Dus
ja, ja.
Dat komt wel ergens vandaan. Het is na Wyoming de staat met de meeste Republikeinse stemmers naar verhouding. Dus ja, dat zie ik een beetje als een rood bolwerk, zeg maar. Dus daar wil ik wel even mijn tanden in gaan zetten.
Nou, dan wens ik er heel veel succes mee.
Dankjewel.
En als dat boek er is 2024, nou die afspraak durf ik zeker wel te maken, dat we dan deze podcast nog steeds hebben en dat jij nog gewoon kon vertellen over Alabama. Heel goed.
Dank je wel.
Pieter, bedankt dat je hier wilde zijn.
Alsjeblieft.
Ga je nog weer terug naar de VS? Wanneer wil je weer gaan?
Waarschijnlijk begin januari naar New York. Een paar dagen. Okay. En dan in de lente naar Alabama.
Nou, heel veel plezier daar. Dank je wel. En ja, ik adviseer de mensen om jouw boeken te gaan lezen. Nogmaals, Detroit vond ik echt een... vind ik nog steeds een erg mooi boek. Waar kunnen we ze vinden? Hoe kunnen we ze bestellen?
Ja, bij de betere boekhandel, zeggen ze dan. Hè?
Dus zeker.
In principe kunnen de boekhandels het gewoon bestellen. Dus, maar ik denk niet dat het daar meer ligt. Zeker Detroit boek niet meer. Je kan op mijn website kijken voor wat meer informatie over Detroit. Detroithetboek.nl. En zeker als je daarheen wil. Ik heb allemaal tips. Dus de beste restaurants, de beste sportdingen, de beste winkelplekken. Nou, noem maar op. Dat staat allemaal daarop. En je kan natuurlijk ook bij de grote online boekverkopers kopen. Dus,
zo is het. Ja. Pieter, dankjewel.
Alsjeblieft.
En zo zijn we alweer bij het laatste deel van de podcast aangekomen. Het gaat snel. Voor de mensen die de podcast voor het eerst luisteren. In dit laatste deel spreek ik altijd met een Amerikaan. En probeer ik zijn of haar inzicht te krijgen over hetgene wat net besproken is met de Nederlandse gast. En dit keer hebben we het veel gehad over Detroit met Pieter. Dus gaan we spreken met iemand die in Detroit woont. Welcome to the pod, Joel Sherman.
Hey, morning, how we doing?
Yes, good, how are you?
Doing well, can't complain.
People call you Sherm, so it's okay if I say call you Sherm too?
Absolutely.
Okay, great. Sherm, you are my first American guest that knows the Dutch guest. Actually, Pieter introduced me to you. Could you tell me a little bit about how that came about? And what was your first thought when you heard about some random guy from Holland interested in Detroit?
First of all, let me say what up though to your crowd. But and shout out to Pieter. But no, Peter's a good guy. It's funny. Me and Pieter, we connected through hip hop. You know, it was a forum we used to both talk on way back in the day. So what happened was he knew I was from Detroit. So he hit me up and was like, hey, man, I'm writing a book. If I came through the city, you know, could you show me around? Things right. Of that nature. And at first I'm like, this guy's playing. There's no way. Right. So I didn't believe him.
Because you thought, why would somebody be interested in the Netherlands, in Detroit, or what?
I know Detroit's got a certain appeal, but it's just...
It does.
You know, it was just real... I didn't think something like that would happen to me, I guess. So,
right.
You know, but no, it was cool. And it also worked out because at the time I was doing a podcast, and I'm like, well...
Oh, really?
You know, oh, yeah. So...
what was that about?
It was Detroit-based podcast called the Blue Tigers Fitted Show. And Pieter actually came on a couple times and just gave his experience from the Netherlands and things of that nature, man. So it was really good to see him in person and cross-connect and show him around the town a little bit.
Awesome.
By the time I had met him, man, he had done a bunch of stuff. You know, I had caught up with him, and I'm like, man, he had like a whole list of things he was doing. And I'm like, dang, some of this stuff I haven't done, you know. So I was a little impressed.
He was taking it seriously. It was so what did you show him? And I mean, my question would have been like, say I go to Detroit, somebody else goes to Detroit, and you were the guide. What would you show people? What do you think people need to know about Detroit?
I think the best way to see Detroit is on four wheels in a car. I mean, it's the Motor City, right?
Right.
So, you know, first I would probably just give you the tour of the land because it's not just Detroit proper. Detroit in a bigger sense is kind of the whole region. So from downtown to the Southwest to up to Bloomfield, all of these things, man, they all encompass something. So I would probably show you around the city from day one, show you the gems that the world doesn't get to see. And we're going to eat really good because it's really good food here. So,
right. Good.
Yeah, absolutely.
What do you think Detroit is most famous for?
I think culture, music, and automobiles.
Right.
Yeah, and I don't know which order, but I think probably automobiles is probably what got us on the map.
Right, right. Yeah. And when you're talking about Detroit, is that like a regular American city? Like, is there something that sets it apart? Do I get to experience the real America? I don't know what that is, but
yeah, that's a loaded question. I like it though. Detroit, I think, is not a glamour city, but a blue collar American city. It's still a part of the, you know, overall theme of America, of course.
Right.
I think Detroit's unique in a sense where that it's a very vast minority group that runs the city, operates the city. So you'll see a lot of black people here.
Right.
And, you know, depending on your perspective, I'll honestly say Detroit's not for everyone. But the people who love Detroit, we all love Detroit. You know what I mean? It's not Miami. It's not Miami for sure. It's not, you know, L.A. But Detroit's, we're all a part of that same, hey, American thing. And I think if you're coming to America, you would definitely enjoy Detroit. I think Detroit's got a certain kind of appeal. It's not for everyone, but the people who love it or really love it, you know, find themselves coming back.
Right. I talked to Peter about Detroit, and I read part of his book. And what struck me was that you guys have so many things, like you have music, automobiles, but you know, sports. Is that one thing in particular that you particularly like about Detroit?
I had one thing I had to say, like, yeah, to get somebody to say, "Hey, I want to visit Detroit." It'd have to be the culture and the art and the people. Yeah, Detroit in itself is the gem, you know, just to come in and experience it is that, you know, you'll get why we're different from pretty much every city around, from the Chicago's, New York's and all that. And we fit right in and have our own stories to tell, too. Culture, and that encompasses the artwork, the architecture, you know, all of that societal thing, you know.
Right.
I can't sell you on mountains. There are no mountains here, so I got to give you something.
Gotcha. Is there an example you would point to if you say culture or something that sets you apart from like New York or
the artwork? You know, I know there's a big scene with like underground music, so house and techno. If you like hip hop, there's a huge scene for that. We got a big scene with not even our major sports, but like the minor sports scenes with the football team, I guess,
aka right,
soccer team, I guess we call it here. It's a lot, you know, it's more like, it's not on the surface. It's more like the pulse of the city. I couldn't give you anything one specific to say, hey, come here and gotcha, check it out.
Yeah.
It's a city you're probably going to need a tour guide to get the most out of, though. I will say that. It's not, you can't pick up some tour guide and go, I want to do this, this, and this, you know. And you might not be as fun, I guess.
You got to be in touch with someone like you. You got to.
Or at least somebody, me or cooler, you know, one or the other.
That's good. That's good. So if you travel through the States, is there a particular response you get when you say you're from Detroit? What do other Americans think of?
I like to travel. So I've traveled around the States a few times, a bit of times. It's weird the reaction you get because of the way Detroit is portrayed in the media. They always think that, hey, it's a crime town. You know, you're going to walk around and get robbed instantly or get shot in the face or something ridiculous.
Right.
So you get a lot of that. And what you'll meet when you meet a Detroiter from out of town, he's going to somehow, some way let you know he's from Detroit. And what happens is you get questioned. And a lot of reaction that I've gotten has been, oh, my God, you're from Detroit. Wow. You know, they look down on you. And I'm like, well, hey, what do you, I mean.
Really? Yeah. Yeah.
Yeah. I work, eat, live and play just like you. You know, life's pretty sweet. And I deal with way less traffic. I don't understand.
is that one of the perks of
compared to when I visited like LA and Miami? Absolutely.
Yeah. Those cities are congested like crazy. Yeah, that's I've been there. Yeah, yeah. So other people think you said Detroit was a blue collar, right? That means that what is that like?
Blue collar. That just means we really work hard. I mean, it's not a super glamorous town. Don't get me wrong. We like to party. We like to look good, feel good.
Right.
But, you know, it's not some white gala affair where, you know, all the, you know, a certain type of people are not going to congregate in Detroit.
Right.
And that's just what it is. So it depends on what type of person you are. If you're like a flashy type of person, you like you said, you've been to Miami. So, you know, Miami.
Yes.
Yeah. That's a whole different vibe. That
pretty showy. Yeah.
Yeah. OK. Yeah. Showy. That's the perfect word. Detroit's not super showy like that, although we do like to show out, I guess. It's really, it's just something we've bred within us because we're so isolated up here because people from the outside looking in, they only see the bad side, man. They look at the movies like 8 Mile and they get all the crazy Detroit jokes and they really don't really see it from the inside. So they don't really know how deep it runs, you know?
Right. And so can I say that you are proud of the city? Is that?
Absolutely.
Yeah.
1,000%. I'm proud to be where I'm from.
Yeah. How does that express itself?
I mean, if we're, like right now, like I feel like I'm an ambassador for this. Nobody's, you know,
right.
I just like to speak good, positive things onto my city. You know what I mean?
Right.
Show the love and light. The place I grew up my whole life, you know, it's beautiful. It's got charm. It's got appeal. I would spread that to everyone. And I think people from the region will tell you the same, really. I mean, there's bad everywhere. I don't think
exactly.
Detroit's got bad that's any different from most places. It's just got a different type of bad, you know?
Is there something that you consider like your first memory of Detroit, when thinking back when you grow up, something that really depicts the city as far as you're concerned?
I don't know. Well, people might know this, they might not, but Detroit's like super close to Canada, Windsor, Ontario.
Right.
And when I was little, you know, that bridge used to scare the living crap out of me. It's like a big suspension bridge going over. So I can remember for whatever reason being one of my earliest memories. And the first time I crossed it, being literally scared to death. So
that other world on the other side.
Yeah, I didn't know what was happening. They just told me it was Canada. I'm like, hey, we're going to another country. It's cool. You know, no, I was going to say it's little things like that. Like, hey, you can just go to Canada on a Saturday night and
right.
you know, hang out in the downtown community over there. Growing up, I don't think a lot of people get to experience that unless they're in like something Texas or some kind of border city, you know?
Right.
So that add that to the charm too. We're not super far from Toronto or Chicago either way. So,
right. And so when you grow up or up until now, have you ever thought about maybe leaving, or have you left for a little while, or how does that?
Me, I am been more devoted to my family, so I haven't had a chance to leave, but I wouldn't put it out the question of leaving. A lot of people I know have left. And that's usually a personal decision.
Right.
But usually what happens when people leave here, they go and thrive, because you taught so many ways to hustle and how to make it. Is the reins are a little looser when you leave out of Detroit. So we get away, we get to do a little more things and expand and be great. And personally, I could see myself leaving. It's not like a thing I'll do tomorrow, but I'd rather be great from home than anywhere else, but I can see myself going somewhere that's probably a little more sunny, a little longer throughout the year.
Yeah.
And probably less potholes, you know.
Yeah. Well, good luck. Good luck in finding less potholes, but it's. Peter's book on Detroit is a lot about changes, right? So a lot of it's changed. You had the car industry, it's not as big as it was, maybe, or. You have Motown. A lot of things change. What do you think is the biggest change you have experienced during your lifetime when it comes to Detroit?
The biggest change, let's say middle school front, middle school to high school to adulthood. I mean, that's literally like a 180 for me, because when I was a child, the neighborhoods were great. I say it like this. They were great from a child's perspective.
Right.
But, you know, a lot more things was available, parks, all these things. And slowly but surely, you start to see more abandoned houses. You're hearing about your friends up and leaving, or your friend's cousin's mother up and leaving. And it's just more like that. Then 2008, that was really tough. That was extremely tough around here. So
that's the economic downturn, right? Or
yes, sir. Yeah. I think they say it hit here harder than most places. And I honestly could believe that, because things got extremely tough and tight for like everyone I know, and myself included. I wasn't, you know, untouchable from that. So, and if you were to left the city, then you probably have perfect timing.
Right.
But as it's come back, I think it's shaping back into something that could be great. Now, you mentioned motor cities. I'm a little concerned with, I don't know if the big three is as progressive as they need to be, because I don't know how involved with electric vehicles and things of that they are. I don't want to step out of my bounds, you know, but.
Right. Because that's the future, you mean? See if they take absolutely. That path. Right.
Yeah. And the future is looking more like Silicon Valley when it comes to these newer cars. So that's kind of scary for a lot of people up here. I mean, blue collar, honestly, is a dying breed in America. You can't get away with that anymore. So I am concerned about the future. Yeah.
Right. Yeah. It strikes me that you, even though it has not always been easy for you living in Detroit, you still really love the city.
Yeah.
Do you see how I might be think that that's a little contradictory?
I think it's loyalty. I don't know if it's contradictory. I mean, my family's here. It's probably more scary to leave than leave them right now for me.
Right.
I'll say that. I'm not, you know, right now we're a tight-knit connected group and we're trying to grow and expand together. So, you know, I don't really have a need to leave. My bills are paid. I do well. You know, I'm okay up here.
That's good.
I like to go and travel and see places. But like I said, I couldn't deal with 401 traffic or and things of that nature, man.
Yeah.
I
mean, so are you still podcasting about Detroit or?
Right now we're in a little hiatus.
Okay.
We'll probably get back because, you know, I talk to Peter about it all the time. Like, hey, you got to, and he's looking forward to coming back and, you know, kicking the stuff on the show. So, yeah, that's still in the plans. But right now we're just on a little hiatus. COVID kind of just.
In your talks with Peter, did you guys compare the Netherlands with America or what? Did you know about the Netherlands?
Very minor. Peter gave me a lot of game and insight, and he's convinced me to come over. But you know, international travel right now is so crazy. But I am very much looking forward to seeing the Netherlands, man, because he talks about it in such glowing ways that I feel like my city. Like, hey, he sold me on it, so I got to come over there and see it. I just feel like I'm going to be probably in from culture shock from what I'm used to and what I know, and I'm looking forward to it, like a good culture shock. Like, wow,
yeah,
you know.
Yeah, it's a little different, I think, but I think you'll like it. It's a nice little country. So Peter is probably the first and only guy from the Netherlands that came over and asked you to tell you a little bit about Detroit, right?
As far as I know, just far, yeah.
Yeah, and me. Well, and me, of course.
Absolutely, yeah. Right.
So what do you think the future is of Detroit? You just alluded to it a little bit. What do you think? Which way is it going?
Well, I know we're trying hard to get into this technology forefront.
Right.
I will say this, if anybody wanted to complete that American dream, you know, owning property and things like that, Detroit might not be the most scenic place, but it's a place you can come and do it. And you're not going to have to, you know, go crazy expensive to do it. So I think you'll get a lot of that where a lot of people will come and change the culture. I don't know what that culture will be.
Mm-hmm.
But it'll have to be something because there's opportunity here. I'm hoping it's technology because that's my field.
Oh, I see. Okay, yeah, good.
And there's a lot of engineers and the big threes and the things of that nature. There's a lot of educated people here, so something's got to give. I just don't know if it's going to always be cars. So
right.
And I mean that as far as the main source of economy up here.
Yeah, because when you say big three, you mean the big three car companies, right? The car manufacturers, right?
Ford, Chrysler, GM. Yep,
they are still big in Detroit, right?
Oh yeah, the plant culture is not as big as it once was, thankfully, because that was like a giant in the room, and you don't really want your town to be run like that. But it's still a pretty big deal, the plant culture around here. But the tech side is coming up. There's a few other industries that are burgeoning here as well. We did have a good little film industry coming up, but but our previous governor squashed that.
I think Georgia is really big when it comes to movies in the U.S., right? Detroit would have been a perfect place.
Well, that's the thing. You know, everybody felt like Hollywood was getting too much. So Atlanta, Georgia, and Michigan started off the same way. A lot of projects were started off there, but Atlanta pumped more into their... They believed in it more. And up here, they just said, hey, this is a burden on us. This is costing us money. But it was giving great exposure because you're not going to – there's so many places to see. And I know I'm speaking for Detroit, but Michigan in general, there's so much to see in Michigan. Like, it's a very beautiful state.
Right.
And the movie industry was actually kind of removing those perceptions we spoke about earlier. So it was a bit disappointing to have that happen. But hey.
it might come back, or this road is cut off.
I could see it in the future. Like I said, there's a lot of artsy people up here that do movies and film and make music. So they want to be in the art community. Yeah. It was just there was no infrastructure for it here. So you'd rather keep all your talent here. So I really hope that somebody's going to, I mean, I know there's little independent things and things like that, but you wanted that state support as well. That
of course.
Those big bucks that could help a project go from small to major. So
yeah.
Hopefully the powers that be do something smart. Shout out to Big Gretsch, but we'll see.
Good to hear. All right. You want to end with, telling me what you think people need to know about Detroit?
If you came to Detroit, you got to go to Coney, of course. You got to ride down.
What is that? I'm sorry.
Coney Island is like our local foodery. I won't say it's like the number one foodery, but it's just like, hey, what the locals eat. after a long night at the bar or something, after the game, after another depressing Lions loss, something like that.
I feel for you. I do.
Yeah. See, I survive 0-16. I can survive anything, you know. But no, I tell you to go visit the DIA, soak in. It depends on what time of year you go. Detroit's way better in the summer than in the winter, for sure. And at that time, it's probably going to be a party somewhere at every night. So, you know, just come down. You have a good time. You know, think with your head. Don't come here and be rude and be a jerk. You know, just be smart and enjoy yourself. And right, you'll have an excellent time, I feel like.
All right. Sounds good. Trim, thanks so much for your American perspective, like your Detroit perspective on the city. I always appreciate that. So yeah, let's see if you can make it to the Netherlands. And if you do, you know, you have to hop on here and we'll see how you're doing. Okay.
Oh, for sure, man. I'm looking forward to it.
That's good. All right. Thank you so much. I'll end in Dutch. So thank you, Sherm. En de luisteraars, ook bedankt weer voor het luisteren. Heb jij nou een interessant verhaal over Amerika? Of ken jij iemand met een interessant verhaal? Laat het me even weten. Dat kan ook als jij een reactie hebt op deze of eerdere afleveringen. Ik ben te bereiken op podcastechtamerikaans@gmail.com. En dan hoop ik dat je er de volgende keer ook weer bij bent. Dus keep listening. Dag.